Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom, vrienden. Het is 16 december en we lopen in de Freelance Fridays podcast even vooruit op de fraaie kerstgedachten die nog gaan komen, ongetwijfeld. Maar ook op de harde realiteit van het werk en het leven in 2023. Mijn naam is Bart van Maan. Straks gaat Roos Wouters dieper in op een van de vele avonturen uit haar werk als directeur en aanjager van de werkvereniging in haar rubriek In de Roos. Onderwerp is nog niet haar aanstaande gesprek met de directeur-generaal werk van het ministerie van Sociale Zaken dat er aan gaat komen. Maar wel over een mogelijke schikking in de rechtszaak tegen de staat die ZZP'ers heeft benadeeld bij de coronamaatregelen. Maar eerst terug naar de kerstgedachten. De Nieuwe Gevers, zo heet het initiatief waaraan Annabel Pieren zich heeft verbonden. Op de Over Ons pagina zie je een stel jonge creatieve honden. En we leren daar dat Annabel contentmarketeer is en geen ukulele kan spelen. Met de Nieuwe Gevers, een sociale start-up, willen zij freelancers met een skill koppelen aan een deel aan ideële organisaties door hen vrijwilligerswerk te laten doen of een klus. En ook aan tafel hebben we Roberta de Kok, recruitment consultant bij IO Digital en ook vrijwillig lid van ons redactieteam. Roberta heeft ervaring met een andere vrijwilligerswerkplatform, namelijk NO Cares, en daar gaan we straks even over doorzagen. Maar we beginnen even met Annabel. Annabel, welkom.
Hoi. Oh, hoi. Ik moet nog even de vuistregel aanhouden. Je moet blijkbaar je vuist ertussen houden, dan zit je goed bij het
vuist. En de schuif moet ook openstaan. En,
oh ja, dat scheelt ook wel. Daar kan ik niks aan doen.
Nee.
Hi.
Hi. De Nieuwe Gevers, hoe en wanneer zijn jullie begonnen?
We zijn nu iets meer dan 3 jaar geleden is het platform gelanceerd. En het is eigenlijk bedacht door Julian Hoogendoorn, heet hij op LinkedIn, voor wie je wil opzoeken. Hij werkte namelijk in de bureauwereld. Hij was UX-designer. En hij zag eigenlijk om zich heen dat heel veel van zijn collega's tussen projecten in, want zo gaat het vaak bij een bureau, creatief bureau, je werkt op klanten, maar als er dan even geen werk meer is, dan zit je met dat waardevolle talent op de bank. En toen dacht hij, volgens mij is hij hierachter gekomen tijdens het reizen, dat hij dacht, ja, maar daar moeten we toch iets op kunnen verzinnen, dat talent niet verspild wordt. En hij had ook best wel veel contact met goede doelen, met stichtingen. Hij vond sowieso het hele maatschappelijke, hoe zeg je dat, wereld super interessant. En toen dacht hij, laat ik dan die verloren uren van die creatievelingen inzetten voor goede doelen.
Oké, okay. En wanneer was dat?
Want... Dit is al wel 5 jaar geleden, denk ik. Het duurt natuurlijk ook best wel even om het platform op te tuigen. Maar 3 jaar geleden, iets langer dan 3 jaar geleden, is het officieel gelanceerd.
Oké, maar wat bedoel je met platform en website?
We zijn een platform. Dus officieel zijn we gewoon een platform. En aan de ene kant heb je dan goede doelen, stichtingen, andere maatschappelijke organisaties, fondsen, noem het allemaal maar op. En die plaatsen hun projecten, vrijwilligersprojecten op ons platform. En aan de andere kant zijn er vrijwilligers op ons platform die zich aanmelden. En wij zijn eigenlijk de bemiddelaar daartussen. Dus wij brengen hun met elkaar in contact.
Oké, en worden jullie wel betaald? Want als je denkt aan een sociale start-up, dan denk je toch al snel aan jonge, snelle, hippe mensen die met veel geleend geld iets moois gaan doen.
Nou, zoveel geld heb ik op dit moment niet hoor. Maar ik ben blij dat jullie mijn eten betalen vandaag. Ik verdien gewoon geld. We zijn ook officieel een sociale onderneming. Ik weet niet of mensen die luisteren of hier aanwezig zijn social enterprise kennen, maar dat is eigenlijk een soort brancheorganisatie voor sociale ondernemingen. En een sociale onderneming betekent eigenlijk dat je wel winst maakt, maar dat je die winst inzet om impact te kunnen maken. Dus wij willen ook heel graag dat er veel geld op onze rekening terechtkomt, want dat betekent dat we meer mooie dingen kunnen doen, dat we ons platform kunnen verbeteren, meer talent kunnen aannemen voor de community van Nieuwe Gevers, vette dingen kunnen organiseren. Dat kost ook geld.
Dat is impact, bedoel je?
Ja, dus dat geld gebruiken we om impact te maken. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld van een sociale onderneming is Tony So Colony. Dopper, dat zijn ook allemaal bedrijven die goed doen, maar die ook gewoon commercieel zijn. En dan zit je eigenlijk een beetje tussen de traditionele commerciële partijen in en tussen zeg maar de goede doelen of stichtingen in die niet zozeer een winstoogmerk of eigenlijk helemaal geen winstoogmerk hebben, maar puur maatschappelijk bezig zijn en daardoor ook vaak afhankelijk zijn van fondsen of van donaties. En dat willen wij dus eigenlijk juist niet. We willen eigenlijk gewoon baas zijn over eigen portemonnee, zodat we ook zelf kunnen bepalen waar het heen gaat. Dus ik krijg betaald.
Oké, goed. En welk soort van ideële organisaties zijn dat? Noem eens concreet wat namen.
Die bij ons op het platform zitten?
Ja.
Even kijken hoor. Nou, ALS, die zit vooral bij ons op het platform. Die is wat groter. Duchenne Parent Project. Ik noem nu toevallig een aantal organisaties die laatst ook aan een event van ons hebben meegedaan. Voorlees Express doet ook mee. We hebben een hele mooie Feestis. Feestis is een organisatie die werkt samen met schoolkinderen in Indonesië en kunstenaars in Nederland. Volgens mij is dat internationaal. Ja, internationaal. En dat is wel heel vet. Dit is toevallig, ik ben echt fan van deze organisatie. En zij laten dus door die schoolkinderen tekeningen maken. En die kunstenaars die maken dan van die tekeningen prints voor op tote bags. Dat zijn van die canvas tassen, op truien, op t-shirts. En dan gaat de opbrengst van die kleding en die accessoires gaat weer terug naar de scholen. Dus dat zit er ook bij. Mm-hmm. Groente- en fruitbrigade. Milieudefensie, World Animal Protection.
Ja. En hoe vinden ze jullie?
Het is een beetje op twee manieren. Dus aan de ene kant zijn we ook echt actief op zoek naar organisaties. Dus we hebben heel veel, gewoon lijsten met alle maatschappelijke organisaties van Nederland eigenlijk. En die bellen we gewoon heel simpel op. En dan vertellen, ik doe dat niet. Ik ben ook niet heel goed in sales, om het zo maar te zeggen. Ik lul veel te veel.
Dat gaat prima, ja.
Ja, toch? Ja. Dit duurt ook 2 uur. Dat was toch, precies. Dus dan bellen we ze ook echt op. Je merkt dat dat in het begin ook veel meer nodig was. Maar nu zijn we eigenlijk zoveel naamsbekendheid aan het genereren dat het ook heel erg veel via gaat. En we werken inmiddels ook samen met fondsen. En die fondsen hebben vaak ook heel veel goede doelen in hun netwerk. Dus eigenlijk merk je dat het steeds meer ook op ons afkomt.
Okay.
Ook omdat ons de marketing die we doen, waar ik dan ook mee verantwoordelijk voor ben, die wordt ook steeds groter. Die bereikt ook steeds meer mensen. Dus we zijn niet alleen maar meer afhankelijk van zelf de telefoon pakken.
Okay. En nu andersom, hoe komen die freelancers en andere mensen die bij jullie vrijwilligerswerk willen doen met skills en
bij ons
al?
Terecht.
Hoe komen die bij jullie terecht?
Nou, ik bel ze niet. Dat scheelt.
Nee, dan ben je wel even bezig.
Ja, dan ben ik wel even bezig. Het zijn er namelijk nu, volgens mij waren het er vandaag 9501. Dus dat is best wel veel. Nou, als ik die allemaal moet gaan bellen, dan wordt het heel veel werk. Maar hoe dit eigenlijk gaat is, we doen dit vooral via online marketing. Dus we hebben eigenlijk al ons marketingbudget gaat naar advertenties. Hm. Op Instagram en Facebook. En de rest is eigenlijk aan mij om mensen te zoeken. Dus bijvoorbeeld events te organiseren. De social media kanalen werken bij ons ook heel goed. Dus LinkedIn is echt een heel erg belangrijk platform voor ons. Ik weet dat mensen dit zelf ook wel herkennen. Maar zeker als je op zoek bent naar klussen of je vindt het belangrijk om te netwerken, is LinkedIn gewoon vaak de place to be. Dus daar proberen we ook heel actief te zijn. Hm. En we geven presentaties, we komen langs zoals deze. Dus op die manier.
Maar goed, nu zie ik veel dat het allemaal om creatieve mensen gaat. Hè? Designers, ontwerpers, programmeurs. Die hebben natuurlijk een skill, maar een timmerman heeft ook een skill. Komen er ook timmermensen?
Nou, nog niet.
Is dat wel de bedoeling?
Ik weet niet helemaal.
Er zijn wel mensen die hebben een timmerman nodig.
Er zijn mensen die hebben een timmerman nodig, ja. Dus in theorie zou het kunnen. Kijk, weet je, het mooiste zou natuurlijk zijn als iedereen die een skill heeft, weet je al, wat je ook doet, of je nou timmerman bent, of je bent fotograaf, of je bent al heel lang ondernemer, als die een plek kunnen vinden om met die skills goed te doen. Ik weet niet zozeer of het vakgebied timmerman waar je het over hebt, of dat op een gegeven moment onze focus wordt, omdat wij wel echt vanuit die bureauwereld, vanuit die creatieve, strategische functies eigenlijk nu komen. Maar zeg nooit nooit, weet je. Het zou mooi zijn als we iedereen ter wereld die goed wil doen, welke skill die dan ook heeft, kunnen plaatsen bij een mooie organisatie.
Ja, en wat is de motivatie van die mensen om dat vrijwilligerswerk te gaan doen eigenlijk?
Dit is een mooie vraag. Ik bel dus best wel veel met nieuwe gevers. Dus ik bel ze niet alle 9000, maar ik bel wel regelmatig met ze. En ik vond het heel grappig, want laatst sprak ik iemand en die zei, ja, ik vind het eigenlijk heel egoïstisch dat ik dit doe bij jullie. En toen moest ik best lachen, hoezo dan? Want ik schrok daar wel van. Ze zei, ik haal er zelf ook heel veel uit. Dus eigenlijk kies ik hier gewoon voor omdat ik het zelf heel graag wil doen. En omdat ik, toen moest ik heel hard lachen. Want mijn eerste gevoel is dan natuurlijk van, je bent alles behalve egoïstisch. Want je bent gewoon uren aan het doneren. Je bent gewoon, je kunde gratis aan het weggeven. En wat zij zijn, maar wat ook eigenlijk de redenen zijn die we het vaakst horen, is dat ze zeggen netwerk uitbreiden. Dus je hebt best wel veel mensen die willen heel graag bij goede doelen terechtkomen, maar die weten gewoon niet waar te beginnen. Die vinden het misschien spannend om in contact te komen. Mm-hmm. Of die hebben wel een aantal goede doelen in een netwerk, maar ze willen juist een andere kant op. Dus netwerk.
Ja, nee, dat vroeg me af. Is het ook een vorm van self-marketing, zeg maar?
Ja, ik zou niet zeggen dat dat de meest belangrijke, maar dat is wel een hele belangrijke reden. Ook omdat je ziet dat mensen toch hun cv en portfolio zien als een manier om eigenlijk te laten zien wie ze zelf zijn. Waar sta ik voor? Wat zijn dingen? Wat vind ik nou belangrijk in het leven? Welke maatschappelijke thema's vind ik belangrijk? Wat wil ik veranderen? Ja, en als jij dan een opdracht op je portfolio kan zetten die voor zo'n organisatie daaraan bijdraagt, dan is dat natuurlijk super waardevol. Dat zegt misschien meer over jou en naar je toekomstige klanten dan dat je per se een betaalde klus moet doen terwijl je eigenlijk niet gelooft in wat die organisatie doet.
Ja.
Dus dat is wel. Maar er zijn nog heel veel redenen. Bijvoorbeeld ook netwerk opbouwen met andere vakgenoten. Dus heel veel freelancers die ik spreek vinden het bijvoorbeeld moeilijk om in contact te komen met andere freelancers. Hier zitten we bij een meetup. Nou, niet iedereen die doet dat of die stapt daarop af. En die vinden het leuk om dan ook met andere freelancers of met andere creatieven of whatever in contact te komen.
Ja, vanavond valt het helaas een beetje tegen.
Ja, maar weet je, ik zeg het schaarste, jongens. Schaarste, je mist wat.
Oké. Roberto, jij hebt dit soort werk eigenlijk gedaan vanuit met NL Cares. Hoe ben jij bij hen terechtgekomen?
Dan moeten we wel even al een tijdje teruggaan. Volgens mij praat ik dan over 2008. Toen stond er een keer een artikel in de krant. Die had je toen nog heel veel.
Kranten?
Op print. En daar stond een artikel. Maar dat was echt de beginfase van NL Cares. Toen heette het trouwens nog Amsterdam Cares. Want het was volgens mij begonnen in Amsterdam en ook per stad. En er stond een heel leuk artikel in. En dacht ik, wacht eens even. Maar dit lijkt me heel erg leuk om te doen. En ik vond het een heel goed initiatief ook. Ik wist er ook nog niet van. Dus ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga hem zelf eens even aanmelden. Dat was het dan ook op de website 1.0.
Een platform bedoel je?
Ja.
Jij was echt een OG, was jij.
Ja. Dus toen ben ik begonnen en was er al, van mijn oldschool, je stuurt een mailtje en ik ben bij deze aangemeld. En toen was mijn eerste activiteit was een spelletjesavond voor daklozen.
Okay.
Dat was, zo is het begonnen allemaal.
Oké, okay. En hoe was die spelavond?
Nou, ik heb gewonnen, dus dat is dikke prima. Nee, dat was het was leuk om te doen, maar ook wel. Wat ik toen al meteen had vast, je komt wel een beetje uit je bubbel, zeg maar.
Hm.
Want wat je daar ziet is, kijk, wij een spelletje willen doen, dan kunnen we dat bij wijze van spreken doen. Nou, die daklozen zijn er heel erg afhankelijk, in dit geval van ons.
Ja.
Ook om ze spel doen. Ze kregen daar ook te eten. Wat voor ons ook de normaalste gang van zaken is. Als je iets wil eten, ga je naartoe en je hebt het. Voor hen niet. Maar daarnaast, het was ook wel interessant, want je gaat er toch contact leggen. En je komt een beetje in hun belevingswereld. En die is natuurlijk totaal anders dan die wij hebben. Dus dat is ook wel, confronterend. En ik weet wel, kijk, wij gingen aan het eind van de avond naar huis, En die mensen die wisten niet waar ze heen gingen, want waar gaan die mensen slapen? Ze hadden geen idee.
Ja, precies. En je moet maar afwachten wie er onder de brug ligt om een spelletje mee te doen natuurlijk.
Ja. Bijvoorbeeld.
Ja. Hey, nu zie ik bij NL Cares, dus daar zie je op de huidige website, die natuurlijk ingrijpend verbeterd is, inderdaad dat zij de boel organiseerden via steden.
Klopt,
is dat nog, en dat was dus eigenlijk al vanaf het begin af aan.
Ja, volgens mij is het begonnen in Amsterdam. Zoals
ze hebben nu voorbij de grote vier steden. Ja.
Maar daarna is het ging al heel snel uitbreiden en de publiciteit. En toen hebben ze gewoon eigenlijk het model hebben ze gewoon gekopieerd naar andere steden. Wat natuurlijk ook supergoed is.
Ja, zeker. Ja, nu heb jij ook niet alleen als vrijwilliger meegedraaid, maar je bent ook een soort projectleider geweest op een gegeven moment. Iets met, wat was het, Heineken?
Ja, klopt.
Project met Heineken.
Ja.
Beschrijft het project eens?
Ja, ik was helemaal in de beginfase van NL Cares. En toen was de organisatie nog ook heel klein. Nu zijn er allerlei projectmanagers in loondienst en die het allemaal spikspannen organiseren. Wat gebeurde toen? Ik was als projectleider verantwoordelijk voor een project wat geadopteerd wordt door een bedrijf. Bijvoorbeeld in dit geval, Heineken ging kerstversiering ophangen in een bejaardentehuis. Dus komen 20 mensen van Heineken, die kopen ook zelf alle spullen, zeg maar. Dus dat is een financiële donatie. En die komen 20 mensen daar binnenvallen. En ik was een soort van contactpersoon tussen NL Cares, de zorginstelling en Heineken. Mm. Kort gezegd. En een ander project was... toen heeft de ABN Bank meegeholpen om een school in Amsterdam-Zuidoost op te knappen. Dus die hebben echt staan verven, timmeren. Ze hebben alles zelf gekocht, materialen. Mm. En die school gewoon, zag er aan het eind gewoon veel leuker, frisser en gewoon opgeknapt uit.
Ja, maar ik begrijp dus ook een beetje uit jouw verhaal dat bij NL Cares het veel meer gebaseerd is op de deelname of de betrokkenheid van bedrijven of organisaties en minder op individuele mensen.
Nee, het is en-en. Dus wat ik sterk vind is dat je ook, zeg maar, als een bedrijf zo'n project kan adopteren. We hebben ook eens een keer met een vorige werkgever een hele pergola gebouwd voor een bejaarde thuis. Ik had sinds jaren weer eens een keer een hamer in mijn handen. maar dat kan je doen. Mij kan ook heel veel
verder goed afgelopen.
Individueel door.
Even maar één hand.
Daar zullen we het maar niet meer over hebben. Maar je kan dus ook heel veel, zeg maar, als individu werk doen. En het grote voordeel vind ik, is dat het, en de kracht ook, dat het flexibel vrijwilligerswerk is. Dus je hoeft je niet, zeg maar, voor te committeren dat je iedere week een x-aantal uur of iedere maandagavond iets doet aan hetzelfde. Mm-hmm. Je kan gewoon, het zijn een heleboel verschillende soorten opdrachten, heel afwisselend. En je kan gewoon een project uitkiezen en dan ga je, pak een beetje 3 uur ergens helpen wanneer het jou uitkomt.
Oké. Okay. En dat is ook de individuele manier waarop jullie dat aanpakken, Annabel?
Dat mensen individueel kunnen?
Ja, individueel, maar ook dat ze zelf daardoor ook makkelijker hun tijd kunnen indelen.
Dus, dat is inderdaad dat flexibele vrijwillig. Ja, ik herken je misschien al, maar heel veel mensen natuurlijk ook druk tegenwoordig. Groot sociaal leven of mensen die zijn allemaal druk met werk. Als je zegt, hoe gaat het? Ja, druk. Dus ik denk juist dat flexibele vorm van vrijwilligerswerk, als in van dat je zelf kan eigenlijk bepalen waar je begint en waar je stopt, dat je niet te veel lang aan een commitment, dat is super aantrekkelijk voor heel veel mensen, omdat ze dan toch wel die behoefte hebben. Ik denk dat heel veel van onze producten, wou ik zeggen, heel veel van onze projecten, die zijn, ik denk dat de meeste rond de 4 uur tot 8 uur liggen, zeg maar.
Ja, ja.
Maar je hebt ook langere projecten, dus dat kan ook. Dus het is maar gewoon net wat er in je agenda past.
Ja, hey, ik vind het ook leuk, Annabel, om te zien waar de verschillen liggen, maar ook de overeenkomsten. Want exact wat jij aangeeft inderdaad, mensen nu en zeker ook een bepaalde jonge generatie hebben enorm druk leven met werk, alle sociale verplichtingen. Maar ze hebben wel een goed hart en ze willen wel meehelpen. En ze zijn ook bewust van zaken, van wat beter kan in de wereld. Dus zo'n flexibele manier om gewoon een paar uur wanneer het jou uitkomt iets kunnen doen. Dat is wel de kracht. En ik denk, Annabel, wat we jullie inderdaad, is dat je, wat ook sterk is, hè, je eigen skills die je hebt, talenten die je hebt, die je inzet om voor een betere wereld. Hè. Bijvoorbeeld, je bent een hele goede designer, dus je gaat het ontwerp maken voor een crowdfunding platform, ik noem nou maar eens even wat. En bij bijvoorbeeld NL Cares, eigenlijk, daar gaat het meer om je soft skills of je social skills. Eigenlijk kort gezegd, je hoeft helemaal niet, wij schrikken niet veel te kunnen, dat is niet oneerbiedig bedoeld.
Nee.
Maar het gaat erom, als jij gewoon, ik ben ook wezen zoelen met bejaarden, daar hoef je geen zoelkampioen voor te zijn. Maar als jij gewoon een goed hart hebt en je kan een beetje contact leggen met die mensen en in hun belevingswereld inleven, daar gaat het gewoon om.
Ja, dat is prachtig. Ja. Kan ik me daar ook nog steeds voor aanmelden? Ik wil ook gaan zoelen.
Nee, maar dat heeft misschien ook te maken met die woorden die bij jullie op de website denk ik niet vallen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo. Maar dat zit er natuurlijk wel eigenlijk achter ook.
Ik snap nou ja, je vraag niet.
Nou ja, nee, dat was een hele tijd was dat natuurlijk een issue. Hè? Dat bedrijven gingen meedoen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, met corporate social responsibility en zo.
Corporate social responsibility en zo. En dat zijn natuurlijk een beetje termen inderdaad. Als jij zegt dat ik ben in 2008 begonnen, toen ging dat heel erg rond. Maar nu is het...
Welke
termen komen mensen...
Want opvallend vaak komen er dus bedrijven naar ons toe die dus steeds meer ook, omdat we dus ook steeds beter te vinden zijn, die dus met hun team of intern iets willen doen. Je ziet ook dat er echt heel veel bedrijven zijn. Wij zitten een beetje in dezelfde sector. Dus heel veel bedrijven die ook zeggen van ik wil een percentage van de uren van mijn medewerkers, die mogen ze inzetten en dat mogen ze helemaal zelf kiezen. Hm. Maar ja, dan kloppen ze vaak bij ons aan dat ze dan een beetje het gevoel hebben van dan kunnen ze inderdaad die skills nog op een...
Waar kunnen we terecht?
Ja, eigenlijk. Waar kunnen we nog terecht? Nou, ja. Kom maar hoor, ik vind dat we kom maar bij ons. Ja. Dus dat gebeurt wel steeds meer. Dus we zijn nu ook de eerste pilots aan het draaien met bedrijven om te kijken van kunnen we inderdaad... toch bij die doelen die jullie hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen we daaraan bijdragen. Dus ja, het staat nog niet zo groot op de website, omdat het dus echt nog een beetje toch een bepaald propositie wat nog in de maak is, zeg maar.
Oké.
Okay. Maar dat, zeker.
Ja, ja. De rooster software staat klaar.
Ja, ik weet niet wat dat is. Sorry, ik lach wel, maar...
Nou ja, een soort agenda, zeg maar.
Oké, ja. Top.
Okay.
Ik ben.
Wat is het mooiste wat jij zelf hebt meegemaakt, Roberto, in bij dit soort werkprojecten? Dat je nog echt een goed verhaal voor op de verjaardag, zullen we zeggen.
Goed tijdens verhaal, de podcast.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat. Ik kan denken. Nou ja, wat ik jarenlang heb gedaan is dat in eerste instantie ook voor de NL Cares was, heb ik geholpen op een school in Amsterdam Zuidoost. Kinderen van tussen de leeftijd van 8 tot 10 jaar heb ik geholpen met lezen. En wat je merkt was niet prestatief bedoeld, maar de bedoeling was gewoon om kinderen überhaupt aan het lezen te krijgen, want dat is echt een groot probleem binnen die leeftijdscategorie. Maar ook zorgen dat ze gewoon lol in krijgen en ook meer vertrouwen in krijgen. Want veel kinderen hebben helaas een achterstand in een taalniveau. Dus hoe ga je dat op een soort van speelse manier proberen weg te halen, te verminderen? En dan ging ik gewoon echt met de leesboeken. En dan gingen de kinderen gingen lezen en ik gewoon meekijken of zelf een stukje voorlezen. En je ziet dan het vertrouwen van die kinderen groeien. En zeker als je gedurende een lange periode, want je hebt natuurlijk steeds dezelfde kinderen, want het moet ook wel vertrouwd zijn in mm-hmm. deze situatie. Dus je ziet dat kinderen lol in hebben en ook echt vertrouwen krijgen. En ja, dat vond ik echt heel erg leuk om te zien. En ze hadden ook dat vond ik echt super schattig. Ze hadden toen het laatste dag van het schooljaar, hadden ze een hele grote kaart van mij gehaald. En daar hadden ze allemaal leuke tekstjes op gezet, maar ook ze noemden mij leesmeneer.
Oh. Je hebt zo'n giga glimlach op je gezin. Je kan, jullie zien het als je hier bent, maar het is echt.
Ja. Oh. Nee, dat was wel heel erg.
Leesmeneer, oké, ja.
Heel gaaf. Maar ook, ja, aan de ene kant ook confronterend, want ik heb ook wat, we gaan weer over dat jullie beginnen, maar dat jullie met bejaarden, maar wat dat blijkt dan dus, kijk, weet je wel, voor ons is leuk, ik ga een uurtje joelen, maar voor, en dat is wel confronterend, voor die mensen is dat zeg maar het hoogtepunt van de week. Want en dat is wel, vond ik wel eens best wel schokkend, zeg maar. Dat je daar naartoe moet leven.
Ja, precies. Ja. Oké, hartelijk dank zover. En hoe denken jullie, volgend jaar, we gaan het er straks misschien nog wat langer over hebben. Volgend jaar wordt het misschien best wel een moeilijk jaar. Mensen zitten misschien, hebben wel werk, maar de energie stijgt, de energieprijzen stijgen. Het wordt allemaal misschien wat minder. Je moet allemaal meedoen met de energietransitie en dat soort dingen. Crisissen haken in elkaar. Houden, denk je, vrijwilligers nog tijd over om vrijwilligerswerk te doen? Of gaat dat onder druk staan, denk jij, Annabel? Mensen dit doen? Of,
Ik ben er redelijk optimistisch in, denk ik. Maar dat komt misschien ook omdat ik gewoon om me heen zie hoeveel geluk het ook. Ja, weet je, ik zeg, jij bent echt, je lacht gewoon zo, zeg maar dat, weet je wel. Je kan het niet zien, maar je bent zo, jouw glimlach is zo groot. En ik denk daarom dat mensen, in ieder geval die het al een keer ervaren, die het hebben gedaan, dat die het waarschijnlijk wel blijven doen, omdat het ze ook gewoon heel veel geluk oplevert.
Ja.
Weet je wel, ik denk juist in een periode waar het allemaal tegen zit en er zijn heel veel zorgen en het is dat zo dat anderen helpen, dat geloof ik echt.
Okay,
ik hoop niet dat ik de enige ben in deze zaal, maar dat anderen helpen is dan juist wat je nodig hebt in zo'n periode. En dus ik verwacht niet. Kijk, het is natuurlijk wel een beetje een lastige positie, want misschien wil je wel, maar het kan niet, want je moet ook gewoon misschien nog meer werken. Misschien, weet je, het is allemaal wat krapper. Maar ik denk dat als je echt die intrinsieke motivatie hebt om andere mensen te helpen en het lukt je om dat binnen een klein moment van je tijd te doen, dat juist iets kan zijn wat je heel erg veel geluk brengt.
Mm-hmm. Nou ja, maar het wordt natuurlijk ook jongere generaties wel eens verweten dat ze heel erg in die doorgeslagen individualisering zitten en alleen nog maar aan zichzelf denken en zo. Maar jij beweert eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja, en ik ervaar dat dus ook niet zo. Hm. Dus echt, maar als ik om me heen kijk, weet je, ik ken niet alle jongeren in Nederland, maar dat scheelt. Maar als ik ook om me heen kijk, ja, weet je, ik zit natuurlijk wel, als ik gewoon even echt om me heen kijk, als ik naar ons platform kijk, als ik naar, dan zijn er denk ik juist heel veel mensen die, ja, die echt heel veel, wat jij net ook zei, dat er steeds meer een soort van drang is om maatschappelijk iets te betekenen. Dus je zit wel misschien wat individualist. Ja, nee. Dus ik ben het daar niet. Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
Oké. Okay. Nee, Roberto?
Ik zie dat ook wel positief in. Ik denk dat nu meer mensen noodgedwongen worden geconfronteerd, zeg maar, met schaarste die dat voorheen niet hadden. Dus gewoon dat ze echt op de centen moeten letten, plat gezegd. En dus ook wel beseffen van hoeveel mensen dan in een soort afhankelijke situatie zitten, ermee geconfronteerd worden. En ik denk dat dan komen er altijd weer in creatieve manieren naar boven. Zeg wel eens, never raise a good crisis, om daarmee om te gaan. Ik zag van een week even een zijsprongetje door de gestegen energieprijzen, dat mensen gewoon overdag uit huis gaan, want dan kan de kachel lagen. En wat gebeurt er nou? Die gaan heel veel blijkbaar naar de bibliotheken toe. En niet alleen een boek te lezen, maar omdat het daar warm is. Maar die mensen gaan dus ook weer komen met elkaar in contact en gaan praten. En dan ontstaat er iets heel spontaans. Mm-hmm. Eigenlijk ja. Wel iets moois. Noodgedwongen zitten daar om de warmte op te zoeken. En, nou ja, en nu heb je een andere soort warmte ook. Dus ja. dat gaat goed komen.
Okay. Ik vind het wel echt mooi hoe jij het omschrijft ook. Ik denk dat het juist ook mensen bij elkaar kan brengen. Omdat je wordt een soort van uit je comfortzone ook gehaald. En mensen die inderdaad normaal niet in die situatie zitten. Die, ja, het klinkt wel stom, maar ik had dit laatst ook. Mijn verwarming deed niet en ik had het ijskoud. En toen dacht ik in een keer, jeetje, wat ben ik me aan het aanstellen. Er zijn nu mensen die liggen gewoon, zeg maar, die moeten gewoon buiten slapen, weet je wel. Dat zet je dan, dus dit soort situaties zet je misschien ook wel juist aan het denken van, dit is voor sommige mensen dagelijkse kost. Dit is voor mij nu, dus ja, het is natuurlijk alsnog niet fijn en niet leuk dat het nu zoveel mensen ook moet overkomen. Maar ja. Ik denk dat ook heel
nou ja, cool. Ik heb zo ook een aantal keer geholpen bij de voedselbank of pakketten inpakken of uitdelen. Maar wat je nu dus ziet, dat daar een soort van andere inkomenscategorie noodgedwongen een beroep op moet doen. Mm-hmm. Die dat voorheen nooit zou hoeven. Maar, en die hebben misschien ook een beetje schaamte, maar dat hoeven ze niet te hebben. Maar ja, je ziet de rijen lang worden. Dus die mensen die ervaren nu hoe dat is, wat misschien vroeger hun de ver van mijn bedshow was. Maar nu de harde realiteit.
Ja, oké. Okay. Dank jullie wel zover. Roberto de Kok en Annabel Pieren.
Zo
tot zover.
Eigen achternaam te horen.
Ja. Daan de hond roert zich ook even. En dat is de hond van Roos Wouters. Hij moedigt haar ook een beetje aan, denk ik. Dat zal het zijn. Want het is tijd voor In de Roos met Roos Wouters. Meer nieuws over de rechtszaak van de werkvereniging. De rechtszaak tegen de staat. Ongelijke behandeling op het gebied van de coronasteun voor ZZP'ers. Roos,
ja?
Goedenavond.
Goedenavond.
Je wilde het hebben over een mogelijke schikking in die rechtszaak tegen de staat. Wat is er aan de hand?
Ja, nou, op een gegeven moment zeiden de advocaat, wij waren dus met de maatmannen, heet dat dan. Ik noem ze toch liever maatmensen. Namens wie wij deze rechtszaak voeren, zijn vier mensen die gedupeerd zijn eigenlijk door de coronamaatregelen. Die zijn eigenlijk de mensen die de rechtszaak gaan voeren. En toen zeiden ze, ja, wat willen jullie eigenlijk zelf het liefst bereiken met deze rechtszaak? En wat, kijk, je kan winnen of je kan verliezen, maar als je verliest, verlies je echt. En als je wint, heb je eigenlijk je gelijk, maar met dat gelijk zou je eventueel een schadevergoeding kunnen gaan eisen. Maar dan heb je een collectieve actie nodig en of je moet zelf naar de rechter, dan heb je allerlei juridische kosten. Dus dat is een heel gedoe. En toen zeiden ze, ja, en waarschijnlijk de staat zal er alles aan doen om deze rechtszaak natuurlijk niet te verliezen. Dus die zullen alles oprakelen, alle rookgordijnen opwerken die ze kunnen verzinnen. Maar we zouden ook kunnen zeggen, ja, we zijn wel bereid om te schikken. Als jullie bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de volgende keer weer eigenlijk VNO, NCW en FNV samen zeggen, nou, 60% van de mensen die wij hun belangen behartigen, die hebben we nu goed bediend. En die 40% die we niet bediend hebben, die zit hier toch niet aan tafel. Dus ja, die mogen daar de kosten voor betalen. Want zo vind ik eigenlijk dat het met de coronamaatregelen is gebeurd. Dat ze zeiden, oké, we willen heel graag dat de mensen met een vast contract niet ontslagen worden. En terecht, gun ik ze van harte. Maar als je dan kijkt, deze mensen hebben allerlei sociale premies betaald om WW, deeltijd WW te kunnen gebruiken. En ze hebben gezegd, nou weet je wat we doen? Als de werkgever kan aantonen dat ze zoveel procent omzet hebben gedaald, dan geven we jullie de rest van de loonkosten betalen we uit, zodat jullie je werknemers gewoon volledig uit kunnen betalen en op de loonlijst kunnen houden als voorwaarde.
Oké, maar dat is dus ook weer een vorm van ongelijke behandeling, denk jij?
Nou ja, kijk, uiteindelijk wat er gebeurde is dat de mensen die niet aan tafel zaten, en dat is wat wij dus nou willen voorstellen, maar eigenlijk willen we ook jullie luisteraars oproepen, kom met een beter voorstel als je er eentje weet, want we hebben nog even. Dus stuur vooral mail naar roos@werkvereniging.nl. Dan kan je je suggesties doen, maar wat wij nu hadden bedacht is, als wij een zetel in de SER afgedwongen krijgen, een eigenstandige, dus niet in het vakje van de werkgevers of de werknemers, dan hebben we volgende keer als er een crisis komt, of als er überhaupt iets is op de arbeidsmarkt, waarvan de werkgevers en de werknemers zeggen, nou, dat is geen probleem, weet je wat wij doen? Bijvoorbeeld een pensioenakkoord sluiten en dan daarin zeggen, nou, weet je, we vinden het oké als we de ZZP'ers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afdwingen. Wat dat in een pensioenakkoord voor werknemers en werkgevers doet, het is echt maar een raadsel. Dat is bijna net zoiets als ZZP'ers, alle ZZP-organisaties bij elkaar. En dat wij zouden zeggen, nou, ontslagrecht mag van wat ons betreft wel afgeschaft worden. ja, dat snap ik, want onze leden hebben daar niet zoveel last van. Dus ja, wat dat betreft denk ik, we moeten gaan organiseren. En dat is dus de schikking voorstel wat wij willen gaan doen. Jongens, als wij een eigenstandige zetel in de SER krijgen, dan bij een volgende crisis, maar ook bij een volgend pensioenakkoord, bij wat dan ook, hebben wij een onafhankelijke plek om te zeggen, ja, hallo, jullie hebben het nu goed geregeld voor de grote werkgevers, goed geregeld voor de werknemers met een vast contract. Het zijn jullie allemaal gegund. Maar zullen we ook iets heel goed regelen voor de mensen die daar niet in die categorie vallen? En dat we de pijn, de lasten, maar ook de lusten, hoop ik dat die er meer komen, eerlijk verdelen.
Maar is het niet zo dat die SER al zo lang bestaat dat ze echt vertrouwen op het oude poldermodel en dat er geen nieuwe organisaties meer bij kunnen?
Ja, dat vinden zij zelf van wel. Daarom hebben we ook die brief die ik laatst aan de SG, de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken, heb ik beschuldigd van tunnelvisie. Zij belde mij en zei, dat vind ik nou heel vervelend, we maken een afspraak. Maar diezelfde mail van 22 kantjes waarin ik onderbouw dat ze eigenlijk niks doen met andersdenkenden, de inbreng van andersdenkenden, dus niet alleen maar van ons niet als werkvereniging, maar gewoon eigenlijk van nou, iedereen die op de arbeidsmarkt opereert en de belangen van mensen die in de praktijk gewoon vertellen waar loop je tegenaan als je werkt, dat ze die gewoon eigenlijk niet meenemen. Nou, diezelfde brief heb ik iets anders ingeleid, ook naar de SER gestuurd en ook naar de commissie Sociale Zaken van het kabinet. Dat ik dacht, jongens, ja, jullie hebben met elkaar een realiteit gecreëerd, een parallelle werkelijkheid waarin je wil dat je de mensen beschermt die het meest beschermd moeten worden. Maar in de praktijk pak dat averechts uit. Ik denk alle ideeën die ze hebben om de mensen te beschermen die uitgebuit worden, meer belasting in het laadje te krijgen en om te zorgen dat je sociale zekerheid weer solidair opbouwt. Ik denk alle voorstellen die ze er nu voor doen, gaan averechts werken. Mensen hebben minder behoefte en zin om belasting te betalen omdat ze denken, ja, welke solidariteit? Jullie zijn niet solidair met mij, dus waarom moet ik solidair met jou zijn? Als de smalste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat noem je solidair, ik niet. Dus dan krijg je mensen die een hekel hebben aan solidariteit. Als je zegt, we vertegenwoordigen het volk en maar we luisteren ondertussen niet naar dat mensen anders willen werken en doen daar eigenlijk niks mee. Ja, dan krijg je een soort van, dan denk ik, vind niet zo raar dat er zoveel partijen zijn en heel veel protestpartijen. Want als je niet naar je bevolking luistert, dan gaan mensen op een gegeven moment eigen partijen oprichten. Worden ze boos, gaan ze schreeuwen. Want voor een dialoog moet je wel luisteren. En ja, ik heb het idee dat er is nu wel een gesprek, maar er is geen dialoog. Dus dan denk ik bij de SER vrees ik toch dat mijn ervaring inmiddels is dat ze alle beslissingen die er bij eigenlijk bij financiën en bij sociale zaken worden genomen, toch eerst weer terugleggen bij de SER en dan zeggen, wat vinden jullie? En als zij zeggen, ja, we vinden dat een goed idee, dat ze dan denken, ah, dus er is draagvlak. En dat wil de SER ook nog steeds zelf heel graag geloven, maar ik geloof daar allang niks meer van.
Oké, okay, hoe hou je toch nog wel hoop in dit werk, Roos? Want het klinkt vrij duister allemaal.
Ik heb geen idee, moet ik je heel eerlijk zeggen. Het is een soort van moed der wanhoop. En tegelijkertijd denk ik, net zoals Annabel en Roberto, ja, als ik het niet doe, je kan klagen, maar je moet ook de handschoenen oppakken. Je kan niet klagen en vinden dat de wereld beter wordt en niet bereid zijn om daar zelf een duit in het zakje te doen.
Oké, okay, waar kan die mail heen voor nieuwe ideeën of verse ideeën? Zeg het nog eens even.
Naar roos@werkvereniging.nl en daar kan je dus alle ideeën voor. Wat vind jij dat we van de staat mogen vragen om wanneer je denkt, ja, dan accepteren wij een schikking. Dus sorry, vonden we ook al in de waan van de dag te blijven. We wilden ook wel heel graag een sorry. En van die dingen.
Okay. Zet hem op, Roos. Dank je wel.
Dank je.
Zeker een applaus waard. Ik word eigenlijk een beetje aan improvist nog even een onderdeeltje bedacht voor de podcast. En ik hoop dat jullie daar een deel willen nemen. Ik zei net al een beetje, 2023 belooft een ingewikkeld jaar te worden. Inflatie, energie, allerlei crisissen die in elkaar haken. En we moeten ook nog meedoen met de energietransitie, de voedseltransitie. Hoe gaan die dingen het komende jaar voor jouw werk of organisatie, of de organisatie van je werk beïnvloeden? Zijn er mensen die daar iets over willen zeggen in het kader van deze podcast? Dan moet je nu de microfoon pakken. Ramon, onze sponsor van de website. Gaat jouw werk er volgend jaar anders uitzien? Dat is dan eigenlijk een hele concrete vraag. Ramon sponsort de hosting van onze website. Waarvoor dank. En is een WordPress-specialist, ook daarvoor dank. Gaat jouw werk er anders uitzien, Ramon? Wat denk jij, 2023?
Gaat mijn werk er anders uitzien? Eigenlijk niet, want we zijn al eigenlijk heel erg bezig met duurzaamheid. Daar hebben we ook enkele blogs over geschreven recent, hoe je een website sneller kan maken en dus minder energie kan laten verbruiken. En eigenlijk zijn we daar steeds meer aan het, steeds meer de nadruk op aan het leggen dat wij richting MVO willen. En geven daar ook heel veel korting voor. Als je dus heel erg goed bezig bent voor een stichting die inderdaad shoelbakken gratis uitleent, of noem het maar op, of mensen klaarzet. Dan krijg je daar een flinke aantal korting, flinke tientallen procenten korting bij ons bij.
Levert dat ook nieuwe klanten op? Die denken van, dat is een sympathieke jongen, daar gaan we onze website bij hosten.
Volgens nog niet, want we hebben dit pas recent echt publiek gezet. Dus we hadden al een aantal goede doelen en gewoon initiatieven van zeiden van, hey, kom gewoon bij ons draaien, dan heb je gewoon een goed platform, kun jij je richten op jouw ding, doen wij ons ding. Dus dat gaan we zien in de toekomst.
Oké, okay, maar voor de organisatie van jouw werk, hebben al die crisis die er toch aan lijken te komen niet zoveel invloed, denk je?
Nee, qua organisatie niet. Nee.
Oké.
Qua enkel wel.
Ja, dat zal voor iedereen gelden, vrees ik. Andere mensen die nog even hierop willen reageren. Ik zie Joris zijn hand omhoog steken.
Ik heb daar nog wel een vraag en een gedachte over. Ik zeg, we kijken vooruit naar volgend jaar. Er zijn nogal wat crisis. Het is een beetje de vraag hoe het gaat met de ZZP'ers. Ook als ik naar Roos luister. Donkere wolken pakken zich samen. En dan wil ik toch weer even terugkomen op dat vrijwilligerswerk. Want ik kan me best voorstellen dat wij ZZP'ers dan gaan denken, ja, jeetje, oh, waar haal ik mijn geld vandaan? Hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen? En als je dan nog niet in aanraking bent met NLCare of de nieuwe gevers, dan heb je dat gevoel nog helemaal niet van, joh, ik haal er zoveel uit, hè? Want ik zat erbij, ik zie die enorme glimlach inderdaad van Roberto, ik heb live zien gebeuren wat het dan met je doet net. Annabel heeft natuurlijk ook mooi over verteld. Maar daarvoor afgaand vraag ik mij dan af. Hè? Dat is eigenlijk een vraag aan Annabel en aan Roberto allebei. Van eigenlijk misschien bij Roberto te beginnen. Wat was jouw motivatie om te beginnen met dit soort vrijwilligerswerk? En Annabel, hoe haal je die mensen naar binnen zonder dat ze dat gevoel al hebben van, goh, het doet zoveel voor mijn netwerk of voor mijn geluksgevoel of wat dan ook?
Roberto eerst.
Goeie vraag, Joris. Ja, wat was mijn motivatie? Ik werd eigenlijk getriggerd door dat Kant-artikel wat ik toen vertelde, inderdaad. En toen besefte ik eigenlijk wel wat ik dan heel gewoon vind. Omdat, ja, of je het nu wil of niet, je leeft dan toch in een soort bubbel. Dat ik toen werd, een spelletje doen of de gewoonte dat je gewoon iedere avond naar een huis kan. Ja, dat is dus blijkbaar voor een best wel grote groep is dat helemaal niet zo. En als we die, even plat gezegd, die mensen laten verdommen. Ja, ik vind dat niet kunnen. En ik had dus even, ook al is het maar een klein beetje. Ja, je kan toch gewoon iets doen om in ieder geval voor die mensen, zeg maar, leven iets draaglijk te maken. Maar ook dat ze zien van, weet je, we worden niet aan ons lot overgelaten, voor zover mogelijk. Hè? Maar zijn er wel mensen die gewoon, ons zien of om ons geven, of in ieder geval constateren dat er iets niet in orde is. En als je zo'n spelletje aan gaat doen en met die mensen praat of zo, ja, dan besef je wel van, waar zij mee te maken hebben. Maar ook die levensverhalen, die zijn mensen van, en die vertellen dan hoe zij, zeg maar, in de ellende zijn gekomen. En dat heb ik, dat mij ook kunnen overkomen. Want dan hoeft maar, soms is er iets kleins wat fout gaat, en dan is het een soort van, vallende rij van domino-stenen. En wat kwaad en erger. Mensen worden bijvoorbeeld een tijd lang erg ziek, die verliezen hun baan, dan kunnen ze hun huur niet meer betalen. Dan komen ze op straat staan of dan moeten ze bij andere mensen gaan logeren. Ja, dat is echt best wel schokkend om te zien. En dat was voor mij wel een eye-opener.
Annabel.
Ik ben nog een beetje aan het nadenken over wat je al... Ik vind sowieso dat jij heel mooi vertelt, maar ook echt mooi wat je allemaal hebt gedaan. Dus dat sowieso even compliment daarvoor. Ik zou willen dat er meer mensen zoals jij zijn die op die manier wil bijdragen. Maar doordat ik zo in jouw verhaal gezogen was, moet ik even de vraag er een beetje naar boven halen. Maar volgens mij kwam het erop neer dat je zei van hoe je mensen die misschien nog niet erover nabegedacht om vrijwilligerswerk te doen, en die dus wel, er moet gewoon brood op de plank komen, zeker nu met alle extra kosten, hoe je die dan naar je toe trekt.
Moet je die mensen overtuigen ook? Of zo,
ik weet niet of ik ze wil overtuigen. Omdat ik vind dat ik wil niet dat mensen door vrijwilligerswerk niet meer rond kunnen komen. En ik denk dat voor heel veel mensen, ik vind ook dat je moet ook jezelf kunnen onderhouden. Dus mensen die niet de ruimte hebben om vrijwilligerswerk te kunnen doen, omdat ze gewoon niet rond kunnen komen. Daarvan denk ik, focus eerst op je eigen gezondheid en zorg dat je rond kan komen. En als je dan tijd over hebt, of je hebt energie, of je hebt motivatie over, dan ga ik je heel graag overtuigen.
Oké, goed, ja. Nee, dat is wel de situatie waarin je zit. Want het is ondanks ook nog wel veel aandacht voor geweest. Mantelzorgers hebben eigenlijk geen keuze vaak. En doen wel vrijwillig een heleboel werk.
Oh, ja. Ik snap ook wel dat mensen moeten
nu
gewoon,
Robert het over de schoelen met bejaarden heeft, zullen we maar zeggen. Ja.
Ik wil er op inhaken. Kijk, wat het ook leuk maakt is, sowieso als je vrijwilligerswerk doet, je komt met een heleboel andere gewoon mensen in contact ook. Dus het is echt, netwerken is een heel populair woord natuurlijk, maar je ontmoet heel veel verschillende mensen. En weet je al, als je intrinsiek gemotiveerd bent om iets te doen, die mensen zijn dat ook. En het zijn vaak ook creatieve mensen. Dus het is ook gewoon leuk om op zo'n manier allerlei andere mensen te ontmoeten. Het is ook gewoon nog waardevol.
Zoals precies. Wij elkaar nu ontmoeten.
Oh. Nou, bijvoorbeeld Annabel.
Zoals wij elkaar nu ontmoeten. Ja, ja toch? Maar dit is wel gewoon het levende voorbeeld van als je dan met mensen samen zit die ook een passie hebben om goed te doen. Ja, dat is gewoon heel vet.
Ja.
Dat is gewoon een hip woord.
Oké, ik hoor dat het tijd is voor een biertje aan de bar. Hartelijk dank allemaal. Het gaat ons goed. Alle relevante links staan we in de show notes en op onze website. Dit was de Freelance Fridays podcast te vinden via de bekende apps en platforms. Techniek, Studio Klankplank en Pakhuis de Zwijger. Joris Baas, bedankt voor de foto's en de cadeautjes van onze gasten. Freelance Fridays wordt mede mogelijk gemaakt door de werkvereniging, Studio Klankplank en Managed WP Hosting. U hoorde hem al net in de podcast. Ramon doet dat. Een bedrijf met verstand van hosting en van WordPress. Meer over ons en onze activiteiten is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.
Oh ja. Zo, dit gaat snel.